Goedemorgen gemeente, fijn om hier weer te zijn. Ja, u weet het misschien niet, maar dit voelt inmiddels als een tweede thuis voor mij. Want dinsdagavond om de week zitten wij hier ook. Ik met mijn vrouw, we zijn schoolleiders van de Life School Amsterdam. We hadden destijds gesprekken met Werner en met Harry. En die zeiden van, joh, jullie kunnen het ook bij ons doen. Dus daar zijn we heel blij mee. En echt elke spreker die komt, want elke avond hebben we weer een andere spreker uit het land, een inspirerende spreker. Dan komen ze hier binnen, alleen al die trap, zo breed. En dan denk je, wat ben ik terechtgekomen? En dan komen ze de zaal binnen en dan kijken ze de lucht in en dan zien ze het rood. En ze denken, wat een royale, koninklijke zaal is dit. Hoe komen jullie eraan? Wat is dit? Wat voor gemeente is dit? Dat vertellen we. Het hele verhaal, dus we zijn de beste marketeers voor de Pinkstergemeente Amsterdam. Doordat we via jullie gebouw eigenlijk vertellen hoe dit tot stand is gekomen destijds met Jan Barends ook. Dus heel bijzonder, heel dankbaar zijn we voor die samenwerking. Dankjewel Werner en Harry daarvoor dat jullie ons deze kans hebben gegeven. We zijn er heel blij mee. Dus dat is iets wat ik in het dagelijks leven doe. Mijn vrouw en ik leiden verschillende bijbelscholen, zoals de Life School. En ook heb ik fulltime bijbelscholen geleid bij Jeugd met de Opdracht. Alleen daarvoor moet je dan 3 maanden of 6 maanden helemaal vrij nemen. En dat is niet voor iedereen natuurlijk weggelegd. Dus toen hebben we ook een hart gekregen om scholen in de avonduren te doen. Zodat mensen die gewoon een gezin hebben of een drukke baan, dat zij ook hun relatie met God kunnen verdiepen. Dus toen zijn we uiteindelijk terechtgekomen bij de Life School Amsterdam. Zijn we daar schoolleiders geworden. Het is een school die op 20 locaties in het hele land gegeven wordt. En we zien gewoon mensen veranderen. Mensen veranderen doordat ze Jezus en de Vader beter leren kennen. Door de Heilige Geest die in hen woont. En we zien mensen bevrijd worden, genezen worden. Mensen die het leven niet meer zien zitten. Ik herinner me nog vorig jaar een meisje. Nou, die kwam binnen, een intellectueel meisje, hoogopgeleid, goede functie, maar ze zag het leven gewoon niet meer zitten. Heel zwaarmoedig, heel depressief. En ze hoorde stemmen die ze niet wilde horen en ze kwam echt wanhopig binnen. En ik had echt het idee, de Life School was nog haar laatste strohalm, van zal dit me dan veranderen? En als je er nu ziet, je herkent hem niet meer terug. 1,5 jaar later dat ze begonnen is met de school. Ze doet inmiddels ook het tweede jaar. En je herkent haar gewoon niet meer terug. Ze is echt van de dood opgestaan in het leven. En ja, dat bemoedigt mij. Ik had ooit een baan als econoom in het vastgoed. Totaal iets anders. En nu ben ik fulltime bezig met het verkondigen van het woord van God. Zonder salaris. Zonder vast salaris. Maar dit is mijn salaris. Als ik zo'n meisje van de dood over zie gaan naar het leven. En zo zijn er meer gevallen. Dan denk je van dit is mijn salaris. Hier word ik gelukkig van. En ik geloof echt als de Heer je roept om zoiets te doen. Dan voorziet hij ook. Dus waar ik zeg van ik heb geen vast salaris. Betekent niet dat ik elk dubbeltje om moet keren. De Heer voorziet. Dus mij is nooit iets tekort gekomen. En dat geloof ik ook echt. Als de Heer je echt fulltime roept hiervoor. Dan zal hij ook fulltime voorzien. Maar het gaat mis als je denkt van, de Heer zal me vast wel fulltime roepen. Ja, maar als God juist een bedoeling voor jou heeft om in het bedrijfsleven of in de gezondheidszorg zijn zendeling te zijn. Door gewoon dagelijks je werk goed te doen en daar het mensen lief te hebben. Dan gaat het mis als jij dat daaruit stapt. Maar ja, heel fijn om hier te zijn weer. En ik wil voor vandaag wil ik een oude gelijkenis weer erbij pakken die we eigenlijk misschien wel zo vaak gehoord hebben dat we hem eigenlijk weer vergeten zijn. En dat is de gelijkenis van de verloren zoon. En de laatste tijd spreekt het weer tot me, omdat ik eigenlijk ontdekt heb dat veel kerken nog vol zitten met oudste zonen. Niet alleen met verloren zonen, maar ook met oudste zonen. En zelf ben ik ook 30 jaar lang een oudste zoon geweest. Dus laten we, als we dit verhaal weer gaan lezen, opnieuw gaan ontdekken. Waar ben ik misschien de oudste zoon? Waar ben ik misschien de verloren zoon? Maar we hebben allemaal de roeping om als die vader te worden. En als je een moeder bent, als die geestelijke moeder te worden. Die liefdevol is, juist naar het verloren. Die bewogenheid heeft voor het verlorene. Laten we lezen wat er staat in de Bijbel over dit verhaal. Lucas 15, vanaf vers 11. Ik lees het in de herziene Statenvertaling. Lucas 15, vanaf vers 11. En hier is de Heer Jezus aan het woord. En je moet de context goed in je hoofd houden dat in die tijd was, hè, Israël was natuurlijk door God uitverkoren om een licht te zijn voor de hele wereld. Hij had zich geopenbaard niet aan alle volkeren, maar aan Israël uitsluitend, zodat zij die roeping hadden om een licht te zijn voor alle naties, zoals Jesaja zo mooi ook zegt. Alleen toen kwamen de Farizeeërs aan de macht en die deed het volk Israël geloven dat het geloof in de Vader, dat het niks anders was dan het houden van regels. Dus die religie die was doorspekt op een gegeven moment in dat volk. Dus de gewone man die daar gewoon naar de tempel ging, die dacht van, ja, mijn relatie met God is niks anders dan het houden van geboden. En misschien zit jij hier ook wel en denk je ook wel dat het christelijke geloof niks anders is dan het houden van een stel regels die goed voor je zijn. En dat als je ze niet houdt, dat je veroordeling voelt en dat je dan weer heel schuldig voelt. Maar we mogen weten dat het christelijke geloof is een relatie met de schepper van hemel en aarde. En als je daar een liefdesrelatie mee hebt, dan ga je en dan wil je automatisch al die instructies die Jezus in zijn woord geeft en die God in zijn woord geeft, die ga je dan houden. Die wil je houden. En dat geeft je ook plezier om te houden, omdat je gaat ervaren dat het het beste is voor jou en voor jouw omgeving. Laten we lezen in Lucas 15 vanaf vers 11. Daar is Jezus aan het woord en er staat er en hij, dat is dus Jezus zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zwaardere hongersnood in het land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij flankte naar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden en zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Ja, dit is zo'n bekend verhaal, maar even testen hoe goed jullie het verhaal kennen. Zijn jullie daarvoor in? Hoeveel waren er niet blij met de terugkeer van de verloren zoon? Wie zegt één? Hè, de oudste zoon natuurlijk. Wie zegt twee? Een paar vingers. En wat is die tweede? Iemand? De tweede is het gemeste kalf. Die werd geslacht. Die was niet blij. Die zag het al aankomen. Oh jee, ik ken de goedheid van de Vader. Dit gaat een van onze hoofdkosten. Dit gaat een van onze hoofdkosten. En hij was aan de beurt. Het gemeste kalf. Hij dacht al, waarom krijg ik de laatste tijd zoveel lekker eten? Hij werd gemest. Hij werd dik gemaakt, zodat er veel vlees aan zou zitten. Maar dit is zo'n bekend verhaal. En ik had altijd de neiging om dit te lezen. En dan denk ik, oh, die verloren zoon. Iemand die helemaal in de put heeft gezeten. Nee, dat heb ik niet gekend. Dus ik ben het niet. Oudste zoon. Ik had niet eens door dat de oudste zoon eigenlijk de verloren zoon was. Hè? Want op het eind van het verhaal, wie is er in het huis bij de vader, de jongste zoon? Dus die is niet meer verloren. Maar wie is er buiten het huis, terwijl het feest in het huis is, is de oudste zoon. Dus als dit verhaal al een kopje moet krijgen van wat dan ook, en het is de verloren zoon, dan is de oudste zoon de verloren zoon. Want die eindigt op het verhaal buiten het huis. En we zien nergens dat hij die aansporing van de vader om binnen te komen, die omarmt. Dus we moeten eigenlijk meer focussen op de oudste zoon, van wat is zijn probleem. Omdat ik ook 30 jaar lang een oudste zoon ben geweest. En daar zal ik straks iets meer over vertellen. Maar het verhaal begint eigenlijk goed. Het verhaal begint met twee zonen die in een huis zijn met de vader. En dan moet ik meteen denken aan David, die zoveel schrijft in zijn psalmen. Oh, ik wil maar één ding. Ik wil maar één ding. En wat was dat ene verlangen wat hij op zijn hart had, terwijl hij koning was? Hij kon alles verlangen en krijgen. Hij zei van, ik heb alles. Hè? Maar hij wilde maar één ding. En dat was te wonen in het huis van de Heer alle dagen van zijn leven. En daar begint het verhaal mee. Er zijn twee zonen die samen met de vader wonen in het huis. Dus dan denk je van, wauw, dit is wat David verlangde. Alleen het probleem van die zonen is, en wat David niet als probleem had, die zonen in het huis, die waren wel met de vader, maar ze hadden geen intimiteit met de vader. Ze hadden geen intimiteit met de vader. Hoe weet je dat, Hein? Vanwege hun gedrag. Eén zoon die gaat uit het huis, omdat hij denkt dat de wereld hem kan geven wat alleen de vader hem kan geven. De jongste zoon die had een behoefte waarvan hij dacht dat alleen de wereld die kon vervullen. Een primaire behoefte. We hebben allemaal primaire behoeftes op ons hart om geliefd te worden. Om gekend te worden. Om gehoord te worden door iemand. Door begrepen te worden. Dat je niet telkens wordt misbegrepen en weer moet uitleggen. Nee, zo bedoelde ik het niet. Hoe heerlijk is het te weten dat we de hemelse vader hebben. Dat voordat jij iets zegt, hij weet al precies hoe jij dat bedoelt. We hebben zoveel oneenigheid in ons dagelijks leven doordat we dingen zeggen die verkeerd worden gezegd of die verkeerd worden ontvangen. Maar hoe fijn is het dat we de hemelse vader hebben, dat als wij aan zijn voeten zitten, dat er een plek is waar je goed wordt gehoord en begrepen en wordt gekend en geliefd. En dat is een basisbehoefte van ieder van ons hart. We hebben een basisbehoefte naar vrede. We hebben een basisbehoefte naar geluk. We hebben een basisbehoefte naar vreugde. We hebben een basisbehoefte om geliefd te worden. Zelfopofferend geliefd te worden. Dat er iemand is die zegt, wat er ook gebeurt, ik hou van jou. Wat jij ook doet, ik hou van jou. Ga daar eens over nadenken de komende tijd. Want dat betekent dat er iemand is die tegen jou zegt, wat jij ook zal doen, hoe diep jij ook in de put zit, hoe diep jij ook in de varkensschillen zit, wat voor een Joodse man het onreinste was wat er kon zijn. Dus hoe diep jouw zonden ook zijn, of hoe diep jij verstrikt bent in de zonde, er is één, de Vader, die tegen jou zegt, ik hou van jou. En dat het die liefde van de Vader is die jou krachtig zal bevrijden en die jou tot inkeer zal brengen. Want denk niet dat die jongste zoon zelf tot inkeer is gekomen. De Bijbel zegt heel duidelijk, het is de goedheid van God die ons tot inkeer brengt. Dus inkeer en bekering begint altijd met God, die op jouw hart werkt. Door zijn goedheid werkt hij op jouw hart, wat niks met God te maken wil hebben. Werkt hij toch op jouw hart en klopt hij op de deur van jouw hart. Maar die bekering wordt pas volmaakt Als jij erop positief antwoordt. Als je zegt van ik keer terug naar de Vader. Dus we hebben bij bekering zeker wel iets zelf te doen. Maar het begint met de Vader. En zo ook hier. In het huis. De twee zoons zijn bij de Vader. Maar er is geen intimiteit. Die jongste zoon die heeft behoeftes waarvan hij denkt dat de wereld ze kan vervullen. He, met feestjes en drank en drugs en seks, noem het maar op. Carrière maken, een naam voor jezelf maken. Om maar te krijgen wat jouw hart nodig heeft. Maar er zijn zoveel mensen in de wereld die dat pad gevolgd hebben en er steeds meer achter komen van het vervult helemaal niet. Al die drank, al die drugs, al die seks. Al dat hogere salaris, die rode Ferrari of die dikke BMW, ik dacht dat dat me gelukkig zou maken. Of die mooie vrouw aan me zei, ik dacht dat dat me gelukkig zou maken. Die erachter komen van nee, dit brengt me niet tot geluk. En zij moeten leren, zij mochten leren dat die behoeftes van hun hart maar door één iemand vervuld kunnen worden. Dat is door de hemelse Vader, aan de voeten van Jezus. En die zoons die hebben dus geen intimiteit met de Vader. En we zien dat eigenlijk al terug als ik moet denken aan twee zoons die in het huis zijn, moet ik meteen denken aan de schepping natuurlijk. De eerste bladzijde van de Bijbel waar we dit beeld ook zien. De Vader die wandelt samen met zijn ultieme creatie, de mens. En dat noemen ze de scheppingsorde in de theologie. De scheppingsorde wil zeggen van datgene wat we lezen, wat God maakte op die eerste bladzijde van de Bijbel, dat is zijn bedoeling met jou. Dus het is jouw bestemming om heel intiem met God te wandelen. En God de Vader te kennen zoals Jezus de Vader kent. En zoals de Heilige Geest de Vader kent. Dat is jouw en dat is mijn bestemming. Dus dat betekent ook dat wij gemaakt zijn om dezelfde kwaliteit van liefde van de Vader te krijgen. Als dat Jezus van de Vader krijgt. Want Jezus zegt in Johannes 17 vers 23 dat de Vader net zoveel van jou houdt als van Jezus. Moet je het maar nalezen. In Johannes 17 vers 23 zegt Jezus dat de Vader net zoveel van jou houdt als van Jezus. Ja, maar denk je misschien, hoe kan dat dan? Want ik maak toch nog allemaal fouten en Jezus was zonder zonde. Dus dan zal de Vader toch veel meer houden van Jezus? Dat was mijn eerste reactie toen ik een theoloog dit hoorde zeggen. Maar toen ging ik het opzoeken, ik zag het in de Bijbel en toen ging ik concluderen. En toen ging ik de stem van God horen, Hein, je denkt dat mijn liefde afhangt van jouw daden? Dus dan zou je mijn liefde kunnen verdienen? Dus dat zou betekenen als je alle geboden houdt, of weer één gebod extra erbij houdt, dat God dan meer van jou houdt? Nee. Nee, dat is niet zo. Dat is het systeem van de wereld. Als jij maar doet wat wordt aangegeven, dan word je gewaardeerd. En dan krijg je promotie. Maar in het koninkrijk van God is alles andersom. Daar is Jezus voor jou gestorven toen wij nog zondaren waren. Toen wij op ons slechtst waren, is de Heere Jezus voor ons gestorven. Toen wij op ons slechtste waren. Toen wij diep verstrikt waren in de zonde, in de vijandigheid met God. En gewoon onze eigen wil wilden doen. Toen zag Jezus onze erbarmelijke staat. En wij hebben geen sorry gezegd voor onze zonde tegen de Vader. Voor Jezus om aan het kruis voor ons te sterven. Hij stierf voor ons toen wij op ons slechtst waren. Romeinen 5 vers 8. Daarmee heeft God en daarmee heeft Jezus zijn liefde bewezen. Bewezen. Dus als jij net als ik een moment hebt gehad in je leven dat je zegt, Heere God, ik hoor steeds dat u liefde bent. Maar ik heb het nog nooit gevoeld. Bewijs dat u van me houdt. Dat was een gebed jaren terug. Toen God ging antwoorden via die tekst uit Romeinen 5 vers 8. Hein, ik heb mijn liefde bewezen. Doordat Jezus Christus voor jou en de hele mensheid stierf. Toen jullie nog zondaars waren. Toen jullie op je slechtste waren. Daarmee heeft God zijn liefde bewezen. Jezus aan het kruis is het bewijs van Gods liefde voor jou. En dat gaat hij niet nog een keer doen. En dat is de grootste daad van liefde, is om je leven te geven, zegt de Bijbel. Wist je dat er een heleboel daden van liefde zijn? Hè? Als we het hebben over God bewijs u uw liefde. Heel vaak willen we dan een kippenvel momentje, dat we even iets voelen van, oh hij houdt van me en dat is goed en dat hoort erbij. Absoluut. Maar op de daden van liefde ladder is dat maar hier, een beetje onderaan. He, bijvoorbeeld iemand een glas water drinken die dorstig is, is ook een daad van liefde. Dat zit ook een beetje onderaan. Naar Australië vliegen om daar een vriend te verzorgen die ziek is. Ja, dat is alweer hoger. Hogere daad van liefde. Want ja, dat kost veel meer geld, kost veel meer moeite. Maar wat is dan de grootste daad van liefde op die ladder? Jezus geeft zelf het antwoord. De grootste daad van liefde is je leven te geven voor je vrienden. En hij gaf zijn leven voor zijn vijanden, want we waren op dat moment nog zondaren en vijanden van God. En dat zien we op de eerste bladzij van de Bijbel. De mens die wandelt heel intiem met God. Dus als jij nu in de kerk zit en je zegt van ja, ik hoor mijn hele leven al lang al dat God liefde is, maar ik heb nog nooit zijn liefde ervaren, dan is er een grote uitnodiging van morgen aan jou om op zoek te gaan naar die liefde. Ik weet nog dat ik dat moment had en dat ik toen boeken ben gaan lezen over Gods liefde en wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Ik ben bijbelscholen gaan doen op dit punt. Ik ben weekenden gaan doen over Gods vaderhart. Ik ging gewoon op zoek. Want de Bijbel zegt, God is een beloner van wie hem ernstig zoeken. Het probleem is dat de boze ons zo druk heeft gemaakt dat wij niet meer zoeken naar de dingen van God. We zoeken wel urenlang om internet op een goede vakantie uit te zoeken. Of de beste smartphone onder de 300 euro met de juiste specs. Of we zoeken uit die nieuwe auto die we gaan kopen van wel, wat is nou de beste auto? Daar kunnen we urenlang mee bezig zijn. Of het mooiste huis uitzoeken kunnen we wekenlang, maandenlang zoeken. Maar de dingen van God, die willen zo. Heere God, bewijs dat u van me houdt, ik wil even kippenvel. Zo ging ik met God om. Totdat ik werd overtuigd van de hele Bijbel heen, staat die ene zin, zoek voortdurend mijn aangezicht. Dat zoeken van God is het als het ware de tegenkracht van de kracht van de wereld die voortdurend jou van God af wil trekken. Door maar druk te zijn met je baan en door maar weer dingen te bestellen op internet en door maar drank te drinken om je hart weer tot rust te brengen of via seks je hart tot rust te brengen. De wereld trekt voortdurend aan ieder van ons. Zodra je een stap, je hoeft niet eens een stap buiten de deur te zetten. Want ook al via je tv en via internet trekt voortdurend de boze via de wereld aan jou om je maar weg te houden van die intimiteit met God. En het zoeken van God is als het ware dan de tegenkracht. Om te voorkomen dat je de wereld ingaat. Net zoals die oudste zoon, die was in het huis, maar die was liever druk aan het werk op het veld dan dat hij intiem met de vader was. Dat noemen ze het oudste zooncomplex. Ik heb 30 jaar ook het oudste zooncomplex gehad. Ik ging naar de kerk, ik las de Bijbel, ik zong mee, maar in mijn hart gebeurde er niks. Terwijl ik zong, 30 jaar lang van mijn leven, dacht ik aan de voetbalwedstrijd van die middag die op tv zou komen. Terwijl ik zong, dacht ik aan de boodschappen die ik nog moest doen. Mijn hart was er niet bij. En dan is er geen intimiteit. En als er geen dagelijkse intimiteit is tussen jou en God, zul je vanzelf die oudste zoon worden. En dat is de echte verloren zoon. Die eindigt aan het eind van het verhaal buiten het huis. Terwijl het feest binnen is. En het feest dat staat voor de aanwezigheid van God. Want in zijn volheid is volheid van vreugde. En hij is de enige zoon die uit buiten het huis eindigt. En de goedheid van God is zodanig dat die vader zelfs nog naar buiten gaat, terwijl binnen het feest is. Hij kon ook denken, oh heerlijk dit feest, mijn verloren zoon is weer terug. Heerlijk, lekker dansen, de rijdans staat er, gemeste kalf, heerlijk eten. Maar hij had ook bekommernis om zijn oudste zoon. Hij gaat uit het huis, lezen we. En hij spoorde die oudste zoon aan om weer terug te komen dat huis in. Die intimiteit in, die feestvreugde. De aanwezigheid van God binnen gaan, waar volheid van vreugde is. Maar die oudste zoon, die weigerde, die had aanstoot genomen. En dat is het gevaar waarin we verkeren als we de christelijke dingen doen, zonder dat ons hart geroerd wordt, geëmotioneerd wordt door wat Jezus voor ons gedaan heeft. Zonder dat ons hart geëmotioneerd wordt over de goedheid van de Vader, over zijn liefde. Dat is een hele gevaarlijke plek. En ik heb daar 30 jaar in gewandeld. En ik was een oudste zoon zonder dat ik het door had. Dat is misschien nog wel het gevaarlijkste. Ik deed alle christelijke dingen. Zelfs naar mijn werk gaan. Ik had nooit beseft dat ik op mijn werk ook intimiteit met God kon hebben. Zonder dat je de hele tijd moet evangeliseren. Want daarvoor word je niet betaald door je baas. Dus dat moet je ook niet doen. Maar je kan wel gewoon in stilte gewoon bidden voor collega's die God op jouw hart brengt. Dat je koffie aan het drinken staat en opeens zie je daar een collega die gewoon neerslachtig lijkt. En dat je begint met bidden, Vader, raak die persoon aan. En misschien word je bewogen om een gesprek te voeren van, hé, hoe gaat het met je? En de liefde voor God te laten blijken. Daar begint het allemaal mee. En als je dit hier trouw in bent, dan zal je zien dat de Heilige Geest je momenten geeft dat op een gegeven moment opvalt dat jij zo'n goede collega bent, die altijd klaar staat voor de ander, maar ook dat je wijsheid van boven krijgt om jouw werk boven natuurlijk goed te doen. Dat er vanzelf collega's in gesprek komen en met vragen komen, nieuwsgierig worden. En dat je dan kan delen, druppelsgewijs. Maar ik wist dat niet, dat je ook op jouw werk gewoon wijsheid van God kon vragen. En dat hij meer van jouw vakgebied af weet dan jij. Wist je dat? Ik had economie gestudeerd. Ik dacht dat ik meer van de economie wist dan van God. Dus het kwam niet in me op om als ik een probleem kreeg, wat ik op moest lossen, om daar Gods wijsheid voor te vragen. Het kwam niet in me op. Totdat ik het verhaal las dat Jezus, als zoon van een timmerman, die gaat op een gegeven moment aan een visser vertellen hoe die moet vissen. Gooi je net uit aan de andere kant. Terwijl die visser, die had een nacht gevist, had niks gevangen, gefrustreerd. Dat is zijn eten. Als hij niks vangt, heeft hij niks te eten in zijn gezin. Frustratie, hele nacht niks gevangen. En dan komt er een timmermanszoon aan. Die gaat jou vertellen dat je weer terug moet gaan het diepe in. En het net aan de andere kant moet uitgooien. Die gaat mij vertellen hoe ik moet vissen. Jezus wist als timmermanszoon meer van vissen dan Petrus. Die als kind al meeliep. Omdat Jezus ook de Zoon van God was. Maar geleid werd door de Heilige Geest, die bovennatuurlijke kennis had. Dus ook op jouw werk, maar ook als jij moeder bent of vader, misschien wel het belangrijkste werk dat er is, wil God jou wijsheid geven hoe jij met al je kinderen om moet gaan. Want iedereen heeft weer een andere aanpak nodig. Dat doet God met ons ook. God heeft weer een andere aanpak. En daar is wijsheid, bovennatuurlijke wijsheid voor nodig. Bij de ene zoon of dochter moet je weer iets anders doen. Of uitjes gaan doen dan bij de andere. En God weet precies wanneer en wat je moet doen. Hoe je voor die persoon moet bidden. Dat is bovennatuurlijke wijsheid. Dat is intimiteit. Dus ook zelfs als je de luiers verschoont. Kun je vragen, Heer God, wilt u mij wijsheid geven om mijn kinderen individueel juist op te voeden. Zodat ze ook u mogen leren kennen. Leer me om te bidden voor elk kind afzonderlijk en weer op een andere manier. Geef me woorden om de juiste dingen te bidden. En dat is de oudste zoon, dat je de christelijke dingen doet zonder intimiteit. Ik weet nog wel dat je van die gebeden deed voordat je ging eten. En in het begin waren het 5 woorden. Heren, zegen, deze, spijzen, amen. Maar als je dat zoals ik doe als oudste zoon, zonder hart, zonder dat je doorhebt wat je überhaupt zegt, dan wordt die 5 woorden worden 1 woord. Heer, zeg dus bij amen. Om maar zo snel mogelijk aan die gehaktbal te kunnen beginnen. Heer, zeg dus bij amen. Op een gegeven moment wist ik eigenlijk niet eens meer wat ben ik aan het zeggen. Totdat je er in de Bijbel komt dat er nergens in de Bijbel een gebed is om het eten te zegenen. Maar Jezus die zegende de Vader en hij dankte voor het eten. Maar dat terzijde, het is niet verkeerd om je eten te zegenen als je dat doet. Maar dit is de Bijbelse methode. Maar ook die jongste zoon natuurlijk had een probleem. Die dacht dat de behoeftes van zijn hart om gezien te worden naar vreugde, naar vrede, dat die vervuld konden worden door de wereld en niet door God. En ook dat kennen we in ons eigen leven. Ja, als je je zorgen maakt bijvoorbeeld, hoe snel grijp je dan niet, of hoe snel grijpen sommige christenen dan niet naar bijvoorbeeld een fles wijn, om maar die zorgen te doven. Of naar seksuele prikkels. Of naar overwerken om het maar te verdoven. Of naar drugs. Tegenwoordig is drugs enorm in opkomst. Ook onder christenen, sommige christenen helaas. Om maar te verdoven die pijn die je voelt of die zorgen die je voelt. En daarmee laat je eigenlijk zien, van dan ben je op dat moment net als die verloren zoon. Dat je denkt dat de behoeftes van jouw hart voor vrede alleen vervuld kunnen worden door de dingen van de wereld. In plaats van aan de voeten van de Vader. Of misschien ken je het wel, dat je een rot dag hebt gehad op je werk. Je hebt woordenwisseling gehad met iemand op je werk. En je gaat gewoon naar huis. Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt. En dan heb je troost nodig. Dan heb je troost nodig. Dan heb je hart troost nodig. Hoe wordt de Heilige Geest genoemd? Hoe wordt Jezus genoemd? De trooster. Maar in plaats van dat we dan naar Jezus gaan en gewoon bij hem komen als een broer, want hij wil ook een broer zijn, niet alleen je Heer en redder, maar ook een broer, een vriend. Dat we naar Jezus toe gaan als onze beste vriend en gewoon ons hart delen. Heer Jezus, u was erbij. Ik hoef eigenlijk niet eens meer te vertellen wat er gebeurd is op mijn werk of met mijn echtgenoot of met mijn beste vriend of vriendin. Het heeft me zo pijn gedaan, Heer. Het is goed om je hart uit te storten. Heer. David roept tot daartoe op in de psalmen ook. Stort je hart uit bij God. Maak het een goede gewoonte om met Jezus te praten zoals je met je beste vriend en vriendin praat. Dat is eigenlijk wat het geheim van David, die een man naar Gods hart werd, heeft uitgevonden. Stort je hart uit. En als je dat hebt gedaan, zeg je, Heer Jezus, dank u wel dat u het woord zegt. En het woord is de waarheid, dat u de trooster bent. Wilt u me op dit moment troosten? En desnoods zet je worshipmuziek op, of je gaat dat Bijbel lezen op de achtergrond. Maar dan ga je positioneer je gewoon om 5 minuten, 10 minuten, gewoon die troost te ontvangen. En geloof dan ook dat Jezus op dat moment, door zijn Heilige Geest die in jouw hart is uitgezonden, dat hart van jou troost. En zeg dan ook, na 5 of 10 minuten, dank u wel, Heer Jezus, dat u mijn hart troost op dit moment. Dank u wel dat u zo goed bent. U heeft ook woordenwisselingen gekregen met mensen die u niet zagen zitten. U weet wat het is om verlaten te worden, afgewezen te worden, misbruikt te worden zelfs. U begrijpt mij, dus u bent de beste trooster. Ik ontvang nu uw troost. En dan ga je ervaringen krijgen met de troost van Jezus. In plaats van dat troost, Jezus als trooster, dat het een poëtisch concept blijft in je hoofd, maar we moeten ervaringen gaan krijgen met Jezus op het gebied van troost, op het gebied van vrede. Want dan, wat er dan gebeurt, is hier is de troost die fles wijn gaf, of die drugs, of de seks. En hier was de troost die jij kreeg door te geloven dat Jezus een trooster is en dat het bij puur blij een abstract concept bleef. Ja, dat gaat die zonde altijd winnen. Want die kortstondige vrede die je ervaart door een zonde, wat een schijnvrede is natuurlijk, hij holt je verder uit en het verhardt je hart. Dus het lijkt een vrede, maar het maakt je alleen maar erger af, dus doe het niet. Maar die lijkt groter dan de vrede die je krijgt bij even te denken, ja, Jezus was toch ook trooster. Maar als jij echt gaat geloven dat Jezus trooster is en je gaat je hart uitstorten bij hem, dan ga je al merken van, hé, dit lucht me op, zeg. En als je dan die troost gaat ervaren van Jezus, ja, dan gaat die vrede, je ervaring met vrede, door het dak heen naar de maan toe. En dit is de schijnvrede van die zonde die achteraf een negatieve vrede blijkt te zijn. Want het laat je slechter achter dan je ooit bent geweest. En dat wordt helemaal geen match meer. Omdat je die ervaring hebt gekregen met die vrede van God. En met die troost van God. En als je hier de volgende keer weer een ervaring mee krijgt, wordt het verankerd in jouw brein en in jouw systeem. En op een gegeven moment dan wordt die zonde helemaal niet meer aantrekkelijk. En die valt zo van je weg. Zonden waar je jarenlang aan verslaafd bent, vallen zo van je weg. Als je ervaring gaat krijgen met de goedheid van God. Maar het probleem is dat we geen ervaring hebben met God. En God blijft puur een concept in ons hoofd. Net zoals die oudste zoon. Je bent in het huis, je doet de christelijke dingen, je zit vandaag hier in de gemeente. Maar het is niet vlees geworden. Het is geen vlees geworden ervaring. En daartoe is de uitnodiging van morgen. Ik wil afsluiten. Ik wil je vragen om te gaan staan als je hiernaar verlangt. Misschien zie je jezelf terug als iets van de oudste zoon. Of iets van de jongste zoon. Of wil je gaan staan omdat je zegt van ja, ik wil wel worden als die vader. Ik wil bewogenheid krijgen voor het verlorene, nog meer dan ik al heb. En ik wil bewogenheid krijgen voor de oudste zonen. Voor mensen die al jarenlang naar de kerk gaan. maar nog geen levende relatie hebben met Jezus. Ik wil ze uitnodigen om binnen te komen in het huis waar vrede is. Halleluja. Of dat je je herkent in die oudste zoon. Dat je alle christelijke dingen doet. Je bidt, je leest Bijbel, je gaat naar de kerk. Maar je ervaart eigenlijk nog niks van God. Je hebt nog nooit zijn liefde of zijn vrede of zijn vreugde ervaren. Of je herkent je in die jongste zoon. Dat je merkt van ja, ik besef inderdaad dat ik voor de behoeftes die ik nodig heb om naar vrede of om naar liefde of naar hoop om mijn toekomst weer te kunnen omarmen. Dat ik dan grijp naar de dingen van de wereld. Naar drank, naar drugs, naar seks, noem het maar op, overwerken. Dank u, Vader. U ziet ons hoe we hier staan, met welk verlangen we hebben. Nou, het verlangen is om als de vader te worden voor de gebroken wereld om ons heen. Of dat we ons herkennen in sommige aspecten van die oudste zoon of van die jongste zoon. Wilt u komen, Heilige Geest? Wilt u op dit moment harten aanraken en wilt u spreken? Dank u, Vader, voor uw goedheid die ons tot inkeer brengt. Waar zouden we zijn zonder u, Heer? Wilt u komen, Heilige Geest? Wilt u ons opnieuw vervullen? Maar bovenal wilt u in ons een verlangen, maar ook een impuls geven om u ten alle tijde te zoeken. Heer, vergeef ons dat we zoveel zoeken naar de dingen van de wereld. Dat we daar makkelijk uren, weken, jarenlang besteden om te zoeken naar het beste product, het beste huis, de beste auto, de beste smartphone. Maar dat we van u verwachten dat u binnen 1 seconde geeft wat wij vragen. Terwijl u oproept in ons woord om u te zoeken, want u bent een beloner van hen die u ernstig zoeken. Wilt u ons hart bewerken, Heere God, op dit moment, dat we u ernstig gaan zoeken en niet als activiteit, maar dat het een levensstijl wordt. Dat we in alle omstandigheden van ons leven, misschien zit je nu ook wel in een storm, dat we u zullen zoeken. Wat betekent dat je je niet richt op die stem van de storm die zegt van dit is je einde, er is geen weg meer uit. Vergeet het maar, er is geen toekomst voor je. Niemand ziet je zitten, niemand verhoudt van je. Je zal altijd afgewezen worden. Nee, maar dat we ons wegkeren van die stem. En dat het zoeken van u betekent dat we ons richten van Vader, wat zegt u hierover? Wat zegt u over dit probleem in mijn leven? Of over dit probleem in mijn gezin? Of in mijn huwelijk? Of in mijn relaties? En dat je dan de Vader hoort spreken. Door zijn woord heen, door een liefdevolle, stille stem in jouw hoofd die jouw wijsheid geeft. Door een broer of zus heen die onafhankelijk van jou iets tegen je zegt wat een antwoord is van de Vader. Of door een lied op de radio waardoor de Vader duidelijk spreekt. En dat je die ervaring gaat krijgen met Gods goedheid, met Gods vrede, met Gods vreugde. En dat we God zullen gaan nadoen als geliefde kinderen, zoals Efeze 5 vers 1 zo mooi zegt. Omdat we die liefde zelf hebben geproefd. Het is vlees geworden. Het is niet een concept gebleven, het is vlees geworden. Dank u wel, Vader. Zo bid ik uw zegen over ieder hier. En ik bid dat u ieder van ons tot onze bestemming brengt, Vader. Dat we mogen wandelen in de werken die u heeft voorbereid. Waar het ook is, wanneer het ook is, kom Heilige Geest met uw doorbraken, ook voor mensen die vastzitten, bid ik voor doorbraken. U wordt de doorbreker genoemd in uw woord, daar prijs ik u voor, Heer. En ik geloof voor doorbraak ook in jouw leven, op dat punt waar je doorbraak nodig hebt. Ik geloof voor doorbraak in Jezus' naam, door de kracht van de Geest. Halleluja, dank u Vader. Dank u Vader dat de dood ook niet het laatste woord heeft. U bent uit de dood opgestaan en daarmee heeft u de dood overwonnen. Dus als hier ook mensen zijn die gedachten hebben van dodelijke gedachten die gewoon negatief zijn. Die verbreek ik in Jezus' naam en ik spreek leven over jou uit. En ik zegen jou met de waarheid die vrijmaakt dat Jezus de dood heeft overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen. Dus hij overwint ook in jouw leven. Hij zal het laatste woord hebben. En je zou je over een jaar later van nu, zou je jezelf niet meer terug herkennen. Net als dat meisje van de Life School. Want God is in staat om het onmogelijke mogelijk te maken. Hij stond op uit de dood. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ik dank u ook voor de bediening van verzoening, Heer. Daar waar er oneenigheid is, partijschappen, in families, in relaties. Ik zegen dat met eenheid, met verzoening in Jezus' naam. Amen.